Amerikaans schoolkind kent dat pakkende liedje van Schoolhouse Rock, waarin een simpel stukje papier zingt hoe hij een echte wet wordt.
I'm just a bill, yes I'm only a bill, and if they vote for me on Capitol Hill, well then I'm off to the White House where I wait in a line with a lot of other bills for the president to sign, and if he signs me then I'll be alone. How I hope and pray that he will, but today I am still just a bill.
Ja, het klinkt zo makkelijk en het blijft ook lekker in je hoofd zitten trouwens, maar de praktijk is vaak een stuk lastiger. Deze week stemt het congres over de verhoging van het schuldenplafond om een shutdown te voorkomen en stemmen ze over president Bidens twee belangrijkste plannen. Als die het niet redden, wat blijft er dan van Bidens presidentschap over? En de sleutel, die ligt in handen van zijn eigen partij. Dit is aflevering 96 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma vanuit Washington, D.C. En ja, het is een beetje herfstig, dus heel het land zit aan de pumpkin spice latte. Maar ik heb het toch eventjes gehouden bij een gewone zwarte koffie.
En mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit The City That Never Sleeps. En dan moet je ook aan de koffie. En Jan, als je het niet erg vindt, de mijne heeft een wolkje.
Ah, maar ja. Niet geen cinnamon spice, denk ik.
Nee,
dat dacht ik.
Doodgewone koffie, ja.
Ja, hey, en we zitten nu weer een beetje op gepaste afstand natuurlijk van elkaar. Maar vrijdag zagen we elkaar nog even. Dat was leuk, bij het bezoek van premier Rutte aan de VN. Toen hadden we geen tijd om de podcast op te nemen deze keer. Dat was jammer, maar dus wel even heel goed bijgepraat. En ja, Bernard, deze algemene vergadering van de VN was heel anders dan andere jaren. En voordat we het over beide hebben, wil ik het daar even met je over hebben. Hoe heb jij dat beleefd, deze editie?
Ja, nou, in elk geval al een stukje beter dan de vorige. Want vorig jaar was echt alles gesloten. Dus toen was de hele algemene vergadering, die is altijd in september, de tweede helft van september. Toen was die hele algemene vergadering virtueel. Dus daar heeft wel de hele wereld aan meegedaan, maar allemaal van achter zijn laptop, zal ik maar zeggen.
Ja.
Dat was nu in zoverre hersteld dat landen weer delegaties mochten sturen, maar met het verzoek om dat echt minimaal te houden. Dus in Nederland was de premier is gegaan. En aanvankelijk zou de minister van Buitenlandse Zaken komen, Kaag, maar die is toen afgetreden. Ja. En vervangen door meneer De Bruin. En De Bruin die dacht, nee, dat ga ik niet doen. Want er wordt nu een procedure gestart voor een nieuwe. Die is er inmiddels trouwens. Hè. Bent Knapen is de nieuwe minister van demissionair minister van Buitenlandse Zaken. En dan kwam de koningin. Die komt elk jaar. Maar dat heeft dan meer te maken met het werk dat zij doet. Met die microkredieten. En dat valt dan een beetje. Wat de journalisten betreft was het wat lastiger. Want wij mochten nog steeds het gebouw niet in. Dus we zijn wel allemaal geaccrediteerd, lopen allemaal keurig met zo'n blauwe pas om onze nek. Maar dat helpt dan niet, je mag er toch niet in. Maar dat geldt ook voor de staf van een aantal bezoekende ministers, ik noem maar wat. En wat ze dus hebben gedaan dit jaar is heel veel vergaderd buiten het gebouw, maar vlakbij. Dus in hotels, op de missies, zoals de ambassades hier heten, van de verschillende landen. Om zo toch met elkaar te kunnen praten. Dus de zogenaamde bilaterale gesprekjes, die bijvoorbeeld Rutte ook heeft gevoerd, die zullen, naar ik aanneem, voor een deel buiten het gebouw zijn geweest.
Ja, precies.
Wat ons werk betreft, we hadden natuurlijk het geluk dat Rutte wel kwam. Dus jij en ik hebben die ook even kunnen interviewen. En ik had als gast in BNR De Wereld, niet de minister van Buitenlandse Zaken. Dat gebeurt eigenlijk elk jaar in dit programma. Maar nu had ik Joke Brandt, die is de permanent vertegenwoordiger, de ambassadeur dus. En er was een ontzettend leuk gesprek over hoe je het spel speelt. En bijvoorbeeld, zei Nederland zet enorm in op transgenderrechten en homorechten en vrouwenrechten. En dus de vraag was, hoe krijg je dat nou in de hoofden van landen die daar mordicus tegen zijn. En toen zei ze, nou, dat is nu hoe je diplomatie bedrijft. Dan begin je dus niet over dit soort dingen, maar wel over geweld. Als je zegt, jongens, zijn jullie het niet mee eens dat geweld, bijvoorbeeld tegen vrouwen, dat we dat allemaal moeten afkeuren? En dan krijg je ze vaak mee. En dan heb je zo het eerste stapje gezet. En het was echt heel leuk om naar te luisteren. Dus het was een leuk gesprek. Ook over Afghanistan uiteraard, kon niet anders.
Ja.
Ja.
BNR De Wereld, hè? Dus voor wie het nog terug wil luisteren.
Ja, het is allemaal te horen in BNR De Wereld, inderdaad. En dat staat gewoon online. Dus be our guest.
Zeker.
En het was ook leuk, vond ik, toen wij elkaar zagen met de collega's daarboven op een prachtig dakterras, een terras op de 11e verdieping.
Ja.
De Nederlanders hadden gevraagd of ze de ruimte mochten gebruiken van de Deense ambassade, want die heeft dat prachtige terras. Dus daar stonden we dan, jij en ik en de andere journalisten.
Ja, ja, en dat was een mooi plekje. Hè? Ik had een cameraman ook bij me, Daan, voor de Telegraaf. En Daan die zei al meteen van, oh, maar dan moeten we straks, we kunnen niet op het oude plekje. Dat is in de Rose Garden, hè, op dat terrein van de VN. Dat ziet er altijd heel mooi uit. En dat is ook lekker rustig in de zin van, dan komt er geen verkeer langs. Daar kunnen we niet staan. Dus moeten we dan straks op straat? Wat hebben ze bedacht? Nou, gelukkig scheen de zon. Dus we konden inderdaad op dat fantastische terras met zelfs uitzicht op het VN-gebouw. Dus dat had de Nederlandse vertegenwoordiging had dat heel mooi geregeld. Rutte die doet dan een paar gesprekken. Hè. Die moet dan eventjes in sneltreinvaart. In 20 minuten spreekt hij ons eventjes allemaal toe, één voor één. En daar vertelde hij over dat hij met de secretaris-generaal had gesproken. Hij had een paar andere van die bilateraaltjes gehad met andere landen. En daarna door naar zijn speech natuurlijk, want die moest hij toen nog houden op dat moment. Ja, en Bernard, wat altijd opvalt, hè, die Rutte die heeft zo'n enorme energie. Die heeft net de algemene beschouwingen gehad. Die zit nog midden in een formatie. Je noemde Kaag al. Later bleek ook nog dat toen wij hem spraken, dat waarschijnlijk al wat speelde met een staatssecretaris die ontslagen moest worden. Lange vlucht gehad, jetlag.
Midden in de nacht, hè? Is hij...
Ja, precies. Ja. En niks van gemerkt.
Nee.
Die man was wakkerder dan wij allemaal bij elkaar, volgens mij.
Ja, helemaal waar.
En jij vroeg Rutte ook, want je noemde al even Afghanistan. Jij vroeg hem ook of de Taliban bijvoorbeeld erkend moet worden. Dat is een van de interessante vraagstukken deze algemene vergadering. Hè? Wat zei die?
En niet iets waar alleen Nederland mee worstelt, maar eigenlijk iedereen. Hij zei nou nee, dat in dit stadium kunnen we dat niet doen. Dat gaan we ook niet doen. En het Nederlandse beleid is er duidelijk op gericht om in elk geval wel een vorm van overleg te hebben. Nou, die is er. Dus er wordt wel gesproken, maar er wordt niet erkend. Omdat, en dat zei hij, en dat had ook Joke Brand, de ambassadeur, al tegen me gezegd. Je kan niet overgaan tot erkenning voordat aan een aantal voorwaarden is voldaan. Dus we moeten echt een idee hebben dat de Taliban zich ook een beetje houdt aan de dingen die ze hebben toegezegd. Nou, wat dat betreft, Jan, kunnen we zeggen, het ziet er niet vrolijk uit. Maar dat geven zij ook wel toe. En uiteindelijk, er is ook... er is natuurlijk ook overleg. Dat is een van de punten geweest. Er was een G20 in het kader van deze top van de VN. Dat ging nou wel virtueel. En daar was dit onderwerp kwam steeds maar terug. En Rutte zegt dus, naar mijn idee heel terecht, nee, voorlopig even niet. Die erkenning. Dat moeten we nog niet doen op dit moment. We moeten eerst zorgen dat daar sprake is van een min of meer normaal een regime waar je min of meer normaal mee kunt overleggen.
Ja.
Dus het gaat nog even duren, denk ik.
Dat zorgt voor wat praktische probleempjes. Hè? Want we hadden een nieuwe Taliban-ambassadeur eigenlijk, die zich in ieder geval zichzelf opwierp. Van ik ben eigenlijk de woordvoerder van Afghanistan. Tegelijkertijd de oude, die zou nog een speech houden. Heeft hij uiteindelijk niet gedaan. Dus het is echt een impasse op dit moment.
Ja,
dat, is een beetje...
ja, nou, dat werkt formeel zo dat als er een nieuwe ambassadeur wordt aangewezen, Dan wordt die geaccrediteerd door een commissie van, ik meen, 9 landen. En die bekijken of zo iemand geaccrediteerd kan worden. En daar zitten bijvoorbeeld Amerika en Rusland en China zitten allemaal in die commissie. Die commissie die beslist dat pas in de loop van de komende weken. Dus die nieuwe ambassadeur, waarvan ik vermoed dat die gewoon inderdaad wordt geaccrediteerd, hoor, die was nog niks. De oude zat er al, maar die vertegenwoordigde een regering die was verdampt of niet meer bestond. Dus Joke Brand vertelde ook, ja, we praten wel met die man. Want hij is een goede bron van informatie, maar ze kunnen natuurlijk niks, nergens beslissingen overnemen, niet onderhandelen. Uiteindelijk heeft de VN besloten, nou ja, dan krijgen geen van deze twee mannen een gelegenheid om namens hun land een toespraak te houden. Dus het is een surrealistische situatie. Zoals dat misschien hoort als zo'n grote oorlog afloopt en een nieuw regime zijn plaats gaat zoeken. Het was wonderlijk allemaal.
Ja.
Hey Jan, even iets heel anders. Jij liep zondag zomaar een filmset binnen in Washington. Vertel.
Ja, ik was net terug uit New York. En het was hier nog heel mooi weer. Dus ik liep hier wat richting het Witte Huis. En daar was de weg afgezet. Dat was wel een mooi avontuur even. Dat was 17th Street, voor wie Washington een beetje kent. Die weg die langs het kantoor van de vicepresident ook loopt. En daar stonden allemaal mooie, grote Amerikaanse klassiekers geparkeerd. Echt van die enorme, van die slagschepen van auto's. En wat bleek, er werd daar een serie opgenomen voor HBO, die betaalzender. En dat heet The White House Plumbers. Er zit onder andere Woody Harrelson zit daarin. En dat was wel erg leuk, Bernard. Want er zit daar op de hoek een Pete's Coffee. Hè, zo'n koffieketen. En dat was verbouwd tot het campagnekantoor van Nixon. Dus daar stond heel groot op re-elect the president, Nixon now. Dus al die jaren 70 bakbeesten die reden daar rondjes, letterlijk, over die afgesloten weg. Die reden heen en weer om maar de illusie te creëren dat het heel druk was daar op dat moment. Dus het voelde echt even alsof je een soort andere tijd binnenstapte. En het is heel leuk om dan even die auto's te bewonderen. Even dat campagnekantoor zo wat te bekijken. Zogenaamde campagnekantoor, want van binnen was het gewoon nog een koffietent. En dan komen de gesprekken ook los. En dat was echt wel heel grappig, want er begon een man tegen me aan te praten. Die was toen 6, zei hij, toen Watergate allemaal gaande was. Hij beweerde dat hij het allemaal nog wist. En een vrouw die toen student was en nog mee had gedemonstreerd tegen Nixon. En die eindigde ook met op een sarcastisch toontje. Van nou, toen hebben we al veel plezier van Nixon gehad. En nu met deze opnames, nu heeft de stad voor de tweede keer plezier aan Nixon. En toen wees ze ook op de afgesloten weg en al die hardlopers en het verkeer dat niet door kon gaan, want het was allemaal afgesloten natuurlijk. Maar dit mogen ze wel vaker doen, want het was een mooie ervaring.
Ja, hier in New York gebeurt dat heel vaak, hè? Wij mopperen dan, zoals goede New Yorkers dat doen, als er weer een straat is afgesloten. Maar er worden hier heel veel films opgenomen vaak. En ik vind het ook enig om te zien. En dan loop je langs die trailers. Dan staat de naam van de acteur op. Want die heeft natuurlijk zijn eigen trailer of zijn eigen deel van een trailer. Met het prachtig vind ik dat. En overigens, je zegt, nou herinneren, Jan, helaas, ik ben een oud mannetje. Maar ik herinner me natuurlijk Watergate precies. Ik heb het ook meegemaakt. Ik was toen ook al actief. En ik heb later ook een van de plumbers waar je het over hebt, heb ik ook nog geïnterviewd. Dat was J. Gordon Liddy.
Ja,
die is inmiddels overleden.
Ja.
En die heeft in de gevangenis gezeten. Dus die is opgepakt, die is gestraft. En weer vrijgekomen. En is toen een talkshow host op de radio geworden. Een soort, ik zal maar zeggen, Hannity of Tucker Carlson. Dus zo heel rechts en heel uitgesproken. Maar het verschil met die mannen was dat dit een hele vriendelijke presentator was. Dus hij had wel hele uitgesproken standpunten. En iedereen die niet extreem rechts was, die schold zo gezegd het programma uit. Maar wel op een hele vriendelijke manier. En bovendien, hij was goud eerlijk. Dus het was leuk om het verhaal uit zijn mond te horen destijds.
Dat kan ik me voorstellen.
Ja, hij heeft dat echt heel ruim en breed zitten vertellen. En dat was toen voor televisie. Het was echt heel leuk. Dus ik heb er nog, de staart heb ik er nog helemaal van mee mogen maken.
Ja, fantastisch. Er werd met wat weemoed hierop teruggekeken, hoor. Dat waren nog een schandalen. En ik moet er ineens aan denken, want wij hebben vrijdagavond ook even samen gegeten in New York. En toen ik terugliep naar mijn hotel, toen kwam ik inderdaad echt wel 10 van die grote trailers tegen. Dus ik weet niet hoeveel films ze daar aan het opnemen zijn bij jou in de buurt. Maar ik denk dat niemand meer kon parkeren daar.
Nee, en het is altijd wel ergens. In Manhattan of Brooklyn, dat is ook heel populair. Ja. Voor dat soort dingen, hè? Omdat je daar ook van die prachtige doorkijkjes hebt en veel parkjes met van die mooie townhouses erachter. En hier is het echt, jij beschreef straks wat wij zagen op dat balkon met zo'n schitterend uitzicht over New York.
Ja, toen met Rutte.
Ja, nou, en dat soort plaatjes, dat zoeken ze natuurlijk voor de speelfilm ook altijd.
Ja. Nou, voor mij mogen ze wel wat vaker naar Washington komen.
Want, leuk, hè?
Ik sta toch niet in het verkeer vast, dus ik vind het prima.
En laten we eerlijk zijn, dan zijn we gewoon kleine kinderen, hè? Als we zien en mogen meemaken. Ja, echt.
Dat was echt heel leuk. Nou, goed. Tot zover het wat minder serieuze werk. Laten we naar het echte werk gaan, want we begonnen al met Joe Biden. Echt een paar heel moeilijke weken en maanden achter de rug. Hebben we het vorige week in de podcast ook al over gehad. Hè? Die chaotische terugtrekking uit Afghanistan. De chaos bij de grens met Mexico. Ook de hardhandige manier waarop Haitianen daar worden tegengehouden. Waar zijn eigen partij ook... daar was veel weerstand tegen. Corona, wat een probleem blijft. Zijn approval rating ging omlaag. Dus hij heeft echt een succes nodig. Zeker ook met het oog op de midterms. De congresverkiezingen die er alweer aan zitten te komen. En dan gaan er dus deze week nog zijn twee grootste plannen naar het congres. Maar eerst moet er nog wat anders worden opgelost. Om het nog eventjes ingewikkelder te maken dan het al was. Want er dreigt ook nog een keer een shutdown. Wat is daar aan de hand, Ben?
Ja, dat is, als ik het zo mag zeggen, een rituele dans. Dat gebeurt eigenlijk elk jaar, of bijna elk jaar, soms meerdere keren per jaar, onder elke president. Dat betekent, heel simpel, dat in Amerika is het zo, de budgetair wordt er een bedrag vrijgemaakt waarmee de federale overheid al zijn kosten kan betalen. En dat heeft een eindtijd, en als dat verloopt, en dat gebeurt dus nu, dan moet er nieuw geld komen. En het is altijd zo dat de begroting die oorspronkelijk is gemaakt niet voorziet in het totaal. In gewone taal, het is allemaal veel duurder dan ze van tevoren hadden geschat. Dus er moet geld bij. En daarvoor heb je een zogenaamde stopgap bill nodig. Dus dan moet het congres goedkeuren dat er extra geld wordt vrijgemaakt om door te gaan met regeren. Als dat niet gebeurt, en ook dat is al een paar keer gebeurd, onder Trump is het wel eens gebeurd, onder Clinton is het wel eens gebeurd, dan stopt formeel de financiering van de openbare middelen van de federale regering. En dan kan het gebeuren dat de AOW niet meer wordt uitbetaald, dat ambtenaren geen salaris meer krijgen. En als het wat erger wordt, dat luchtverkeersleiders niet meer worden betaald. De federale politie, ga zo maar door.
Ja.
En dat gebeurt eigenlijk elk jaar. En je ziet ook, en dat is ook een rituele dans, dat altijd gebeurt zo rond het moment waarop de president ook zijn begroting voor het komend jaar er probeert door te drukken. Dat is in dit geval misschien wel de meest spectaculaire, in elk geval duurste begroting uit de recente geschiedenis, of misschien wel uit de totale Amerikaanse geschiedenis. En de fout die ze dan maken, Jan, vind ik, is dat ze die twee dingen aan elkaar koppelen. Dus dat ze zeggen, dat ze dus het een afhankelijk maken van het ander.
Ja, en dan hebben we het over die grote infrastructuur.
Precies. Bill,
1000 miljard, met alle vliegvelden, de laadpalen, het internet. Maar tegelijkertijd hebben we dan ook nog dat nog veel uitgebreidere plan van 3500 miljard dollar. En wat we nu zien is dat bepaalde progressieve democraten, bijvoorbeeld haar naam is al vaker gevallen, Alexandria Ocasio-Cortez, die zegt van ja, wacht even, ik ga alleen voor het een stemmen als dat ander er ook doorgaat. Ik wil alleen voor infrastructuur op het moment dat we ook dat hele grote sociale plan erbij doen.
Ja, dat is een heilloze weg. En het is ook onlogisch. Want als je zegt, jongens, we hebben een groot conflict tussen beide partijen over de indeling van de nieuwe begroting. Hè? En dan gaat het bij die 3500 miljard om dingen waar je inderdaad van denkt, nou ja, misschien is dat nog wel een discussie waard. Daar zitten bijvoorbeeld, Jan, hoorapparaten voor bejaarden in. Daar zit de tandarts in. De tandartsenvergoeding. Daar zit subsidie in voor kinderdagverblijven.
Ja.
Ja, ik kan me voorstellen dat politici zeggen, wacht even, vooral Republikein, wacht even. Moet dat allemaal met staatsgeld? Dus daar willen we nog wel even over discussiëren. Dus
dat is socialisme.
Dat is socialisme. En zelfs als je dus de factor woede en haat en noem het al even weghaalt, maar het gewoon terugbrengt naar normale proporties, dan denk je, ieder democratisch denkend mens wil daar wel even over bij stilstaan en wel even over doorpraten. Dus, jongens, wees nou verstandig. Zorg eerst dat in elk geval volgende week de soldaten hun salaris nog krijgen en de ministers en de ambtenaren en de schoonmakers en ga zo maar door. Dus neem nou eerst dat wetje, want het is maar een wetje aan om het schuldplafond iets te verhogen. Daar zijn we het eigenlijk met beide partijen best over eens. Het moet gewoon gebeuren. En dan gaan we weer terug naar die oude discussie over die 3500 miljard. Dus ik hoop, Jan, dat het de komende uren en dagen op die manier wordt opgelost. Want dat is normaal, fatsoenlijk, begrijpelijk en ook uit te leggen aan kiezers aan beide kanten.
Mm-hmm. Maar dit is niet, wat jij nu verwoordt eigenlijk, is gedeeltelijk denk ik wat die twee senatoren bij de Democraten ook zeggen. De mensen die ook wel eens wat naar de Republikeinse kant kijken, hè, Sinema en Joe Manchin. Dit is eigenlijk precies wat zij ook denken van, nou ja, moet het nou wel zo groot? Hier moeten we het nog even over hebben. Ik weet niet of mijn kiezers hier nou wel zo achter staan. Dus dat is hun kant. Maar dan heb je ook die progressieve democraten. Die houden ook voet bij stuk. En Nancy Pelosi, de baas in het Huis van Afgevaardigden, die zegt bij de democraten, die zegt, nee, we proberen dit dus ook inderdaad uit elkaar te trekken. Precies zoals jij ook zegt. Maar wat denk je? Er moet iemand toegeven, hè? Wordt dit niet chaos of zo?
Ja, nee, het is waar. En Ik laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat ze eruit komen, omdat heel veel van wat er in die enorme begroting staat, is in het belang van beide partijen. Dus er zijn heel veel onderdelen van die begroting, laten we zeggen, niet echt politiek. Als je praat over het opknappen van de vliegvelden of de federale wegen, ja, daar zullen weinig mensen tegen protesteren. En zelfs kwesties als het verbeteren van het internet, want er zijn nog steeds grote delen van Amerika waar je helemaal niet online kunt. Mm-hmm. Dus geen wifi. Ik denk dat heel veel mensen zeggen, ja, dat wordt tijd. Dat je zorgt dat er meer laadpalen komen, als er meer elektrische auto's komen, daar komen ze ook wel uit. Maar dit soort dingen die je als overtuigde republikein inderdaad, zoals jij het zegt, echt socialistisch kan worden, ja, daar moeten ze nog een robbertje over vechten. Mijn indruk is dat Biden wat dat betreft bakzeil moet halen. Dus het zou mij niks verbazen als er van dat enorme bedrag gewoon wat afgaat.
Ja.
En dat dan de leider van de Senaat, Mitch McConnell, zegt, oké, als jullie daartoe bereid zijn, een concessie doen, dan willen wij misschien ook wel wat.
Ja, maar dat de Republikeinen dan ook wel willen spelen.
Aan de andere kant begrijp ik Biden ook wel, want dit is zijn claim to fame. En hij doet dus alles om vast te houden aan de begroting die hij heeft bedacht samen met zijn medewerkers. Een begroting waarin in elk geval voor zijn partij beide vleugels gelijk krijgen. Dat was zijn uitgangspunt. Nou, en ieder mens die iets weet van politiek of onderhandelen, die weet dat dat een heilloze weg is. Dus er moet ergens, iemand moet een beetje door het stof, en dat zal voor Biden zeker ook gelden.
Ja, en daar wordt het wel ingewikkeld, hè? Want dat grote bedrag van 3500 miljard dollar, dat als daar nu wat afgaat, stel daar halen ze 1000 van af of zo, heb je nog steeds een enorm groot bedrag. Tegelijkertijd voelt dat ook wel als een nederlaag dan voor Biden. Want die wil ook dat grootse, dat moet er denk ik wel in zitten. Dat wil die progressieve vleugel ook. Biden wil natuurlijk ook de geschiedenis ingaan als die man die eigenlijk het plan door heeft gekregen, waardoor eigenlijk de hele grote veranderingen zijn gekomen. Als een soort revolutie in plaats van dat compromis wat uiteindelijk niet zoveel heeft veranderd.
Nee, nou ja, maar je kunt het ook omdraaien en zeggen, als er, laten we zeggen, 1000 miljard afgaat, is het nog steeds een mega begroting. Mm-hmm. En daar kan hij ook wel mee de boer op, hè? Dus hij kan altijd zeggen, hij kan Trump imiteren, die bij tegenslagen altijd de nadruk legde op wat wel was gelukt.
Ja,
wat een hele goede tactiek is. Dus dat kan hij ook doen, hoor. Hij kan echt.
Dat is een goed punt.
Hij kan ook als hij campagne gaat voeren voor congresleden bijvoorbeeld, bij die congresverkiezingen van over een jaar, dan kan hij daarmee best de boeren op van, jongens, we hebben ontzettend gevochten en we hebben toch het meeste is gelukt. We hebben toch op een groot aantal punten is precies geworden zoals we willen. Dat is prima voor jullie kiezers. En dan roepen ze allemaal ja. En hoe zit het dan met die hoorapparaten? En dan zegt hij, ja, dat is niet gelukt. Maar we geven het niet op, hoor. Volgend jaar komt er weer een begroting. En dan gaan we er weer voor. Dus als hij dat doet op die manier, misschien dat hij er dan nog een beetje mee wegkomt. Maar je hebt gelijk, als hij dit er niet doorkrijgt en een concessie moet doen, waarvan ik overtuigd ben, dan is het toch een beetje een zepert.
Ja, en is nog even, want zoals jij het omschrijft, dat zou inderdaad de Trump-manier, dat zou super slim zijn. Daarmee zou hij wel van Obama hebben geleerd dan, denk ik. Want die verkocht het niet zo goed, hè?
Nee, ik vind eerlijk gezegd, nou ja, jij en ik luisteren natuurlijk altijd heel precies naar wat Biden zegt en ook hoe die spreekt als hij spreekt. En dat is niet zijn grote kracht, overtuigingskracht. Hoe dat nu binnen kamers gaat, dat weet ik niet. Want hij heeft natuurlijk een enorme carrière gehad als senator. Mm-hmm. Nou, die doen niet anders dan met elkaar onderhandelen en soebatten. Mm-hmm. Zeker binnen achter gesloten deuren. En als vicepresident was hij onderdeel van de Nationale Veiligheidsraad en nog andere gremia. En misschien is hij daar beter, hoor. Dat weten we gewoon niet.
Krijgen we steeds wel heel... maar dat klinkt dan ook wel... dat is erg PR natuurlijk. Dan van democraten krijgen dan te horen... Biden die zat enorm op de bal. Hij wil echt iets voor elkaar krijgen. Er wordt heel hard door hem onderhandeld en zo. Alleen die kant van hem... die zien wij dus niet zoveel... buiten dat Witte Huis. Helemaal niet. Dus dat is best wel moeilijk om daar... om in te schatten hoe dat nou echt zit.
Nou ja, het is eigenlijk andersom. Als we hem zien spreken en het klinkt een beetje... dan zeggen wij een beetje verbaasd tegen elkaar... nou, dat klonk goed, zeg.
Dat viel mee,
precies. Nou, dat geeft een beetje aan hoe het zit. Dus aan de andere kant, je kunt zeggen... ja, het gaat niet alleen in de politiek... niet alleen over de vraag hoe goed je toespraken kunt houden. Hè? Hmm. Het gaat er uiteindelijk om hoe goed je binnenskamers onderhandelt... met je partijgenoten en met je tegenstanders. En wat dat betreft moeten we hem absoluut toch nog wel... een beetje het voordeel van de twijfel geven. Toch?
Ja, dat denk ik ook. Vooral zolang deze grote dossiers dus nog niet geregeld zijn. Maar dat is wel iets... het is denk ik moeilijk te onderschatten hoe belangrijk deze week en weken worden het misschien wel voor beiden zijn. Hè? Want die grote plannen, die heeft hij echt zo hard nodig. Dat maakt of breekt zijn presidentschap eigenlijk nu al.
Het is erop of eronder. Ik denk dat je helemaal gelijk hebt, Jan. Hey Jan, zullen we dan even... Het is bijna onvermijdelijk. We proberen al bijna 100 podcasts lang om niet te doen. Maar toch nog maar even te hebben over Trump en de Republikeinen.
Ja.
Want de afgelopen week kregen we de uitslag van die hertelling, die stemmencontrole in Arizona. Jij bent daar destijds nog naartoe geweest.
Ja.
Republikeinen en cyber ninja's, wat dat dan ook precies zijn, die hebben daar 5 maanden lang alle stemmen herteld en gecontroleerd. Kostte $6 miljoen. En de eerste uitkomst was dat Biden 300 stemmen meer heeft gekregen dan bij de officiële telling. Ja. Dus dan denk je als onnozele lezer van de krant, nou, die jongens die gaan stevig op hun bek.
Ja, precies, precies. En ik moet ook wel zeggen, ik moet er ook al een beetje bij lachen. Het was ook wel lachwekkend. Er lekte al wat dingen uit dat rapport. Eerste versies kwamen naar buiten. Nou, dat bleek dus inderdaad dat het eigenlijk precies anders uitkwam dan wat ze natuurlijk waar ze naar op zoek waren. En ook naar al die grote woorden van bijvoorbeeld Trump zelf. Dit wordt echt het rapport wat alles gaat veranderen. Want dat zei hij tot een paar uur voordat dat naar buiten kwam. Zei hij dat nog? Maar dat verhaal veranderde ook heel snel al. Want die officiële presentatie toen wij met Rutte aan het praten waren... toen kwam dat rapport naar buiten, werd dat gepresenteerd. Dat was ook wel bijzonder trouwens, hoor. Want daar waren dan weer wat technische probleempjes bij met de PowerPoint. En zoals die hele... audit heet dat dan, ging wel wat chaotisch en werd van gezegd ook door de mensen die er verstand van hebben van wacht even, zij weten helemaal niet wat de normale procedures zijn en ze volgen die ook niet op en het is eigenlijk een zootje en dat is ook wel wat ik heb gezien toen ik daar in Arizona was. Maar goed, het verhaal werd toen meteen heel anders, want daar zijn ze wel heel goed in. Ze legden meteen de nadruk op alle onduidelijkheden die er zijn. Er werd meteen gezegd, ja, maar we kunnen helemaal niet uitsluiten dat er toch wel dingen verkeerd zijn gegaan. Dan denk ik van ja, maar je kunt ook niet bewijzen dat er wel iets verkeerd is gegaan. En ja, die experts die zeggen dus van ja, al die redenen, al die dingen die jullie hier aangeven, dat is eigenlijk allemaal ongefundeerd. Er zijn hele andere uitleggen voor. Het is eigenlijk grenzend weer aan complottheorieën. De dingen die heel schimmig worden gepresenteerd, die zijn dat eigenlijk helemaal niet. Dan gaat het bijvoorbeeld om het aantal enveloppen dat is gebruikt. Die gaan ze dan tellen. Nou, daar zitten dan discrepanties in. Maar ja, een envelop is niet hetzelfde als een stem. Dan denk ik ook, dit onderzoek was juist ook om dit allemaal uit te zoeken, om daar duidelijkheid over te krijgen. Dus als je nu nog steeds vraagtekens hebt, ja, dan klopt er dus ook iets niet aan dat onderzoek. Maar ondanks dat blijft dan het verhaal dus bij die cyberninja's, dat bedrijf dat achter dit rapport zit, de Republikeinen in Arizona en ook bij Trump zelf, blijft toch van ja, er was fraude. En dat was ook letterlijk wat Trump zei, die had dit weekend een rally. En die zei van ja, uit die audit bleek dat ik heb gewonnen, dus dat er echt wat verkeerd was. We weten ook in Pennsylvania, Wisconsin, in Texas bijvoorbeeld, zijn ze nog steeds bezig, willen ze ook dit soort audits. Dus ondanks dat ja, de uitkomst een beetje een natte scheet was, wordt er toch gespind, Bernard.
Ja, dus even om het samen te vatten. De Republikeinen huren een firma in, daar in Arizona, om een groot onderzoek te doen naar de uitslag in een bepaalde provincie. Ja. En dat doen ze met enorm veel geheimzinnige dingen. Jij bent er gaan kijken en ik herinner me dat je vertelde dat je er ook niet precies de vingers achter kon krijgen terwijl het voor je neus gebeurde. En uiteindelijk zeggen deze uitgesproken Republikeinse experts, ingehuurd door de Republikeinen, door de Trumpisten. Jongens, we komen tot de conclusie dat Biden wel degelijk 300 stemmen meer had dan we oorspronkelijk dachten. Mm-hmm. En nu zegt Trump en de Republikeinse Partij, dus is er sprake van fraude.
Ja.
Dat geeft te denken, want dat zal ook, denk ik dan, de manier zijn en blijven waarop de campagne naar de tussentijdse verkiezingen en misschien ook wel in de opmaat naar de volgende presidentsverkiezingen wordt gevolgd. Als je constant ook bij iets, als je constant naar je toe draait, dus als je bij wijze van spreken fraude aantreft, dan zeg je zie je wel. Mm-hmm. En als wordt vastgesteld dat er geen fraude is, dan zeg je zie je wel, het was toch fraude.
Ja, want we kunnen niet, er zijn allemaal dingen die we niet kunnen uitleggen. En dat is natuurlijk ook een kenmerk van een complottheorie, dat je uiteindelijk altijd, je kan het altijd die kant op praten, altijd je eigen kant op praten. En dat is wel wat hier gaande is voor mijn gevoel. Want wat het bewijs ook is, uiteindelijk, nu zeggen ze dus van oké, we hebben die stemmen geteld en Biden kreeg dan volgens onze telling zelfs meer stemmen. Maar er zijn duizenden stemmen waarvan we eigenlijk nog steeds denken, daar is iets mee aan de hand. Ja. Maar goed, na al die maanden onderzoek is nog steeds onduidelijk wat dat precies is, en zeggen de experts nog steeds van ja, maar jullie uitleg, daar kunnen wij niks mee. Dat klopt allemaal helemaal niet.
Nou ja, ik vind ook, moeten we echt, sorry hoor, maar ik vind het ook wel geestig. Toen jij daar was, al die mensen die dan in beschermende kleding en met handschoentjes om en weet ik wat allemaal zaten te kijken of er misschien bamboevezels zaten in een stembiljet. Ja. Want dat zou er dan op wijzen dat zo'n stembiljet eigenlijk ergens in Azië was vervalst. Ja. Want dat kun je dan van dat soort dingen. Ja, en dan komen ze na 5 maanden met het verhaal. Ja, nee, dat hebben we dan allemaal niet gevonden. Maar er is toch fraude. Het heeft voor mij, hoe erg het misschien ook is, ook wel iets komisch.
Ja.
Het is echt gewoon af en toe doet het je denken aan kleine kinderen die met hun voeten staan te stampen en drammen om een ijsje.
Ja. Ja.
Dat is het toch ook wel een beetje.
Ja, er zit iets van. Het is wensdenken eigenlijk. Hè? Ja. Wat de uitkomst ook is, wij vinden wat anders.
Maar nu Jan, de vraag, wat gaat dit doen? Want we praten uiteindelijk toch over de Amerikaanse democratie, verkiezingen die eraan komen het komend jaar en dan over 3 jaar presidentsverkiezingen. Wat moet nu de kiezer hiermee, ook de Trumpistische kiezer?
Ja.
Want je kunt niet van die veronderstellen of verwachten dat die continu maar blijft denken, oh, als Trump en de zijnen zeggen het was fraude, dan is dat zo. Of ja, denk je dat dat wel zo is?
Ja, nee, dat is een hele interessante. Sowieso, dit blijft gewoon een grote rol spelen. We hebben Trump, die heeft er dit weekend dus weer wat over gezegd. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat kandidaten van de Republikeinen... die moeten door een soort checklist van Trump en zijn campagneteam. En Trump die selecteert ze onder meer op de vraag... Ja, vind jij dat er fraude is gepleegd? En als daar een vinkje bij komt, als dat een ja is... Nou, dan wil Trump wel jou endorsen. Wil hij wel achter jou gaan staan. Dus daar is een soort systeem gaande... waarbij dat geloof verspreid wordt. Daarnaast is er natuurlijk zijn er de media, Fox News... en daaraan gelieerde wat extremere media... die dat ook blijven verkondigen. En dus ik denk als Trump-stemmer... een groot deel gelooft dit gewoon echt nog steeds. We komen een beetje terug op waar we al eerder op terug zijn gekomen. Maar het is ook een wens denken. Niet willen dat je die verkiezingen hebt verloren. En hier dus aan vast blijven houden. En wat ik me daarbij dan ook afvraag. Van hoe ga je dit dan die komende verkiezingen uitleggen als Republikeinen? Want aan de ene kant zeg je... er is fraude gepleegd bij die laatste verkiezingen. Eigenlijk erkennen we bijna niet de president die er op dit moment zit. Voor een groot deel van die Trump-stemmers geldt dat. Die zeggen echt, not my president. Het is niet eerlijk gegaan. En aan de andere kant zeg je ook van... ja, maar jullie moeten wel naar de stembus gaan.
En dan zeg je dus ook tegen de kiezer... er zal wel weer fraude zijn eigenlijk...
Ja,
dus wat gebeurt er nu als de Bidenisten of de Democraten het een keertje omdraaien? Op het moment dat een Republikein ergens een overwinning haalt, dat ze roepen: ja, jongens, daar klopt geen donder van, dat was fraudeloos.
Ja, nou ja,
is er één grote leugen. Wat zou er dan gebeuren?
Ja, ik weet je wat, dan krijg je dus. Je hebt nu al twee waarheden tegenover elkaar. En dat wordt dan alleen nog maar meer zo. En wat natuurlijk zo raar is, ook bij die laatste verkiezingen, dat dan Trump zegt: ja, maar de presidentsverkiezingen in specifieke staten, daar is fraude gepleegd. Maar ondertussen in diezelfde staten, als daar Republikeinen in de Senaat of in het Huis zijn gekozen, daar is dan geen fraude. Dat was de uitslag wel goed van. Ja, dat is natuurlijk cherrypicken. Heel selectief geloven wat jou goed uitkomt. En ik denk dat dus... dat blijft gewoon zo. Ja. Ook als democraten daar een tegennarratief zouden plaatsen... zoals jij dat voorstelt.
Ja. Ik moet eerst eventjes een meteorologisch commentaartje geven. Van terwijl jij dit allemaal zo schildert... begint het hier ongelooflijk hard te regenen. Echt stortregenen en ook te stormen. Dus mocht onze luisteraar af en toe een gierend, griezelig geluid horen door mijn microfoon... dat klopt, dat is de wind.
Nou, is dat een voorteken, Bernard? Hier schijnt de zon nog.
Nou ja, ik vind op het moment dat we het hebben over de komende verkiezingen... en er komt een soort storm... ja, dat vind ik dan toch wel heel apart.
Toepasselijk.
Ja. Hey, Jan, is dit een mooi moment om naar de luisteraarsvragen te gaan?
Ja, laten we dat dan maar eens even doen inderdaad. Hopelijk kunnen we daar wat positiefs uit halen. Ik moet even beginnen met een tweet die ik afgelopen week kreeg... naar aanleiding van onze laatste aflevering van Auke. Die ten eerste zei, leuke podcast. Nou, die steken we in onze zak. Nummer 95 was mijn vierde aflevering die ik luisterde... en zeker niet de laatste... Maar hij zegt ook een kleine correctie over de nucleaire subs, de onderzeeboten. Die zijn niet stiller dan diesel of elektrische duikboten. En dat is onder andere vanwege de koelpompen van de reactor. Verder hebben ze wel veel voordelen. Nou, ik heb hier nul verstand van, Bernard.
Nee, dus, ik ook. En ik praat ook maar na.
Ja.
En ik heb de indruk dat Auke weet waar hij over praat. Dus die heeft ongetwijfeld gelijk. De redenering was, dat ging dan over die Australische aankoop van onderzeeërs. Ja. Die hadden ze aanvankelijk in Frankrijk besteld. En die worden aangedreven op diesel. Daar zijn ze van plan veranderd. En bestellen ze nu in Amerika, althans met Amerikaanse technologie. En dat zijn nucleair aangedreven onderzeeboten. Het belangrijkste argument... herinner ik me waar wij het over hadden. Het was niet alleen het geluid. Want met geluid kan de vijand, zou ik maar zeggen, je makkelijk vinden. Makkelijker. Maar het feit dat die dingen eindeloos onder water kunnen blijven. Eigenlijk, zeggen de experts, maar Auke zou dat kunnen bevestigen. Zolang er voedsel aan boord is, hoeft hij nooit boven te komen. Mm. Dus hij kan heel lang en heel ver... door gebieden varen die belangrijk zijn. En het wordt wel eens, hebben we toen ook gezegd... misschien wel het belangrijkste wapen genoemd dat de krijgsmacht heeft. Omdat je verplaatst in alle stilte zonder dat iemand het in de gaten heeft. Een platform waar vanaf je de vijand kunt zien. Maar hij zit ook stampvol met kruisraketten. Dus je kunt je verplaatst dus ook een lanceerinrichting zonder dat iemand er iets van weet. Mm-hmm. Maar dat een dieselmotor motor, die wekt elektriciteit op, hè, daar komt het op neer. Dat die evenveel herrie maakt als een nucleaire, dat wist ik niet. Dus ik neem het onmiddellijk aan.
Ja, ik ga er ook maar in mee. Die koelpompen die maken blijkbaar het geluid. Nou, daar ja. Gaan we. Dank in ieder geval, Auke. Kim Messelink, die zegt een ouderwets mailtje van een niet zo ouderwetse luisteraar, maar nou eenmaal geen Twitter-gebruiker. Luistert altijd naar de podcast, heel goed. En die zegt, afgelopen podcast hadden jullie het over onder andere Californië en Silicon Valley. Ik heb jullie nog niet gehoord over de rel rondom het bedrijf van Elizabeth Holmes. Een van de vele tech-startups. Zou het leuk vinden om even hier over jullie visie te horen. En natuurlijk de visie van Amerikanen over deze mevrouw. Ja, dat was een schandaal, hè? Want die dame had een medisch bedrijf. En die zei dat ze een grote doorbraak hadden gehad. En dat ging met name over bloedprikken. Dan zou je maar heel weinig bloed nodig hebben voor zo'n prikje. En dat bedrijf werd miljarden waard. Maar ze bleek het eigenlijk allemaal wat aan elkaar gelogen te hebben.
Ja,
het was veel grootspraak.
Eén druppeltje bloed en je kon ongeveer een diagnose doen over het hele lichaam. En waarschijnlijk ook dat van je oma in één keer.
Handig.
Ja. Ja. Dus en die is door de mand gevallen. En het erge was dat daar zaten heel veel grote namen die zich daaraan hadden verbonden. Wat ik best begrijp, hoor.
Ja, echte Kissinger en Betsy DeVos, de minister onder Trump. Ja,
ja, dus en ik denk eerlijk gezegd dat de Amerikaan die het leest, denkt wat we allemaal denken. Potverdikkie, wat een handige oplichtster, die is toch nog een eind gekomen.
Ja.
En dat is het dan verder. Ik bedoel, wij hebben er, laten we zeggen, levend in dit land ook persoonlijk geen last van. Maar ik heb wel altijd te doen met mensen die erin tuinen. Want die laten zo'n druppeltje bloed dan, of een buisje bloed nemen. En dan gaat het naar een lab en dan komt een diagnose. En daaruit blijkt dat je nog 100 jaar mee kan. En er is wel degelijk iets mis. Dat is vreselijk. Of andersom. Als ze zeggen er is iets mis met je en er is niks. Dus het is ook wel echt misdadig, hoor, wat die mevrouw Holmes heeft gedaan.
Ja, ja. Ja, het doet op een bepaalde manier, want het ging echt. Dat bedrijf had een miljardenwaardering gekregen. Het is wel op een bepaalde manier Madoff-achtig. In de zin van dat veel mensen erdoor op het verkeerde been waren gezet.
Ja.
Maar ik zie niet bijvoorbeeld, misschien dat Kim daar ook een beetje op doet, zoals met Madoff, dat dan Wall Street ook echt eronder leidt. Want het imago gaat eraan, voor zover dat al niet behoorlijk bedoezeld was. Maar ik zie hier nog niet haat tegen dit soort start-ups.
Nee, het griezelige van Madoff was natuurlijk dat heel veel gewone mensen erin waren getrapt en hun spaarcenten kwijt waren. Maar ook, als ik het me goed herinner, bijvoorbeeld de gemeente Palm Beach.
Nou, die hadden ook geïnvesteerd.
Die hadden hun kasgeld daarin weggezet. Dus op een bepaald moment was de gemeente Palm Beach, dat is toch niet de armste gemeente in Amerika, zullen we maar zeggen.
Nee.
Die was officieel failliet.
Ja.
Dus dat had echt ook maatschappelijk enorme impact. En dat is hier niet het geval.
Nee, precies. Nou ja, in ieder geval enorme. Het is wel een waanzinnig verhaal. Want van miljarden is deze dame, die zit nu achter de tralies. Een rechtszaak is tegen haar gaande. En ik heb begrepen dat er al iets op Netflix ook over staat. En dit is echt een filmachtig verhaal.
Ja.
Ferry van Roosendaal. Die zegt, dit heeft me door de verbouwing geholpen, jullie podcast. Niet zo relaxed als schilderen, tuin aanleggen of andere arbeidsverrichten dan tijdens dat werk naar jullie luisteren. En die heeft een boekentip. Een fictieboek geschreven door Bill Clinton en James Patterson. Oh ja, de dochter van de president. En dit boek komt heel duidelijk naar voren dat alles politiek wordt gemaakt. Zelfs een ontvoering van een dochter van een oud-president. Ik hoop dat dat wat verder van de waarheid ligt. Hier komt zeker een film van, zegt hij. Groeten vanaf een zwembad op Gran Canaria.
Ja, ik heb het gelezen. Jij misschien ook.
Oh, ik heb het niet gelezen. Ja, hoor. Wat vond je ervan?
Aardig. Ik vond het aardig. James Patterson is een... Ja, die produceert de ene detective roman na de andere. Echt ja. Stapels en stapels en stapels. En die heeft er nu één met Bill Clinton samengeschreven. En je kon dat duidelijk zien. Omdat je ziet precies de inbreng van Clinton. En het is natuurlijk allemaal een beetje geschreven vanuit zijn eigen gezin. En het is best spannend. En het is onderhoudend. En ik hoop inderdaad dat er een film komt. Want die wordt vast leuker dan het boek. Als je begrijpt wat ik bedoel. Als je dit ook kunt zien, dan gaat het meer spelen.
Ja, precies. Ja, ik hoorde de hele wisselende recensies van mensen inderdaad die helemaal lovend zijn. En ook mensen die zeggen, ja, eigenlijk stelt dit niet zoveel voor.
Dus nee, nou, ik hoor bij die laatste, maar ik vond het toch vermakelijk.
Ja, ja. En ja. Ik geloof dat Hillary Clinton, die heeft ook zo'n soort boek nu geschreven. State of Terror heet dat, met een andere.
Ja, dat is net uit. Dat heb ik nog niet. Nee.
Nou kijk, dus dat is in ieder geval dan een tip de andere kant op dan, Ferry. En dank. En geniet ervan daar aan dat zwembad als je daar nog bent. Misha Lewis. Bij deze een bericht van een hele trouwe luisteraar uit Seattle. Een geboren en getogen Amsterdammer, maar woont met mevrouw Sabine en kinderen Zoe en Noah sinds 2015 niet meer in Nederland. Nou, hij heeft een hele leuke, lange mail die ik zal proberen een beetje recht aan te doen en hem heel kort samen te vatten. Het gaat erover de situatie in Seattle en waar wij het ook vorige keer over hadden, daar aan de westkust en ook in Portland, waar veel... mensen dakloos zijn, hoe komt dat nou? Nou, hij vat dat dan een beetje samen door te noemen van... er zijn linkse, progressievere gemeenteraad daar aan de macht. Dat speelt mee, maar je hebt ook bijvoorbeeld de techbedrijven... waardoor de huurprijzen enorm omhoog gaan. Door een wat humaner beleid, zegt hij, zijn dan ook meer daklozen uit de rest van het land die kant opgekomen. En nu zitten we eigenlijk met de situatie dat het uit de hand is gelopen. En hij zegt van ja, ik ben benieuwd naar jullie eigen analyse hierover. Bernard zei het op zich al. Wat is daar misgegaan? Wat is de grondoorzaak van dit probleem? Lag de progressieve mindset aan de geboorte van dit probleem? Of is dat juist de oplossing? Nou ja.
Ik vind het een bloedmoeilijke vraag, zeg.
Ja, ik moet zeggen ook, Misha, want jij hebt hem ook gezien. Het is een hele lange mail. Daarin zet hij eigenlijk alle aspecten komen daar al voorbij. Hè?
Ja, het is ook zo. Je ziet het ook in San Francisco en al heel lang. Dat was ook al voordat Silicon Valley er was.
Daar maar dat heeft het misschien wel wat verergerd. Hè? Dat dan de prijzen verder omhoog gaan. Ja, van alles ook. Een kopje koffie wordt dan ook duurder.
Ja. Maar het is inderdaad zo dat in progressieve steden, laten we maar zeggen, in New York zie je dat ook. Mm-hmm. Er is goede opvang. Dus het is, hoe gek het ook klinkt, voor daklozen soms ook wel een handig plekje om te zitten. Want ze weten dat die shelters er zijn. En de kerken en zo staan er wat meer voor open. Maar helemaal weten doe ik het niet. Ik vind het heel gevaarlijk en ook moeilijk om te zeggen... nou, als er een links gemeentebestuur is... of een progressieve politiek in zo'n regio... dan krijg je dus meer zwervers. Want dat is een beetje wat impliciet in die vraag zit. Nou, dat vind ik wel ver gaan.
Ja.
En voor mij is het echt een beetje een vraag. Ik denk ook wel eens dat het in dit soort plaatsen... een beetje vergelijkbaar is met de goudkoorts uit 1849. Toen heel veel mensen, waar dan ook in Amerika, dachten... we moeten allemaal naar het westen, want dan gaan we allemaal goud vinden... worden we allemaal schatrijk. En uiteindelijk zijn er een hele hoop compleet verpauperd geraakt. En de grote steden, zeker aan de westkust, maar ook hier aan de oostkust... die hebben een zekere aantrekkelijkheid... if I can make it there, I can make it anywhere, over New York. Dus ze komen er in drommen naartoe en het blijkt toch niet zo makkelijk te zijn om het te maken in zo'n stad. Integendeel. Dus misschien speelt dat ook een rol, maar ik heb het antwoord niet, het spijt me.
Nee, en ik moet ook wel zeggen, Misha, ik denk dat ik zo je mail ook geen... je bracht er zoveel, kwam erin terug, dus ik doe dat niet helemaal eer aan. Je noemde al die facetten, ook geestelijke gezondheidszorg speelt een rol natuurlijk en ook drugsproblemen. Het was wel raar, want in Portland daar was het echt super zichtbaar, echt heel zichtbaar. Maar als ik bijvoorbeeld hier kijk in Washington, daar zie je ook tentenkampen. En het viel me nu ook weer op toen ik de trein naar New York pakte. Union Station, dat ken je ook. Hè? Een heel mooi treinstation waarbij je uitkijkt op het Capitool. Dus Washingtonser, dan dat wordt het niet. Maar op het veldje daarvoor, daar staan een tiental tentjes... met allemaal dus dakloze mensen. Dus dat probleem is hier ook. En in New York zie je het ook. En in Washington willen ze dan bijvoorbeeld nu huizen beschikbaar stellen voor die mensen. En ze proberen op die manier eruit te krijgen. Maar daarvoor gaan ze dan eerst wel dat soort pleintjes en dat soort veldjes gaan ze dan eerst leegmaken. Het wordt weer een interessant experiment om te zien wat voor gevolgen dat heeft. Of dan de problemen als een soort waterbed naar een ander deel van de stad gaan. Of dat die mensen nu een keertje echt geholpen worden. En de oplossing, ja, wat jij ook al schetst, die zie ik ook niet.
Nee.
Ingewikkeld. Ja. Maar misschien dat we daar nog eens wat langer over kunnen praten. Want daar zit gewoon heel veel in.
Ja.
Dus Misha, dank. Marten Koppelman. Vanuit Breda de complimenten. Een mooie mix van actuele zaken, achtergrond en geschiedenis. Vorige week hadden jullie het over Amerikanen die naar Texas verkassen. Kunnen jullie wat meer vertellen over hoe de demografische ontwikkeling is in de VS? Loopt de Midwest leeg?
Nou zeg.
Ja, dat is een hele grote.
Nee, het antwoord is nee. De Midwest loopt zeker niet leeg. Het is wel zo dat er een beetje een trek naar het zuiden is. En het interessante, dat is altijd die dingen. Ik heb wel eens ergens gelezen dat op elk moment van het etmaal iets van 20 miljoen Amerikanen aan het verhuizen zijn.
Dus ze zijn altijd onderweg, hè?
En altijd onderweg. En dat is vaak van de ene naar de andere staat. En vaak dwars door het land. En dan krijgen ze ergens een baan. En dan die pakken ze dan. En dan gaan ze met het hele gezin. Dus dat gebeurt. En in die sfeer is er veel naar Texas gekomen. En wat interessant is dat ook minderheden zijn. Dus veel zwarte. En Latino-Amerikanen die kant uit zijn gekomen. Wat misschien uiteindelijk enige invloed zal hebben op de politieke samenstelling en het stemgedrag. Mm-hmm. Uit de laatste volkstelling die net gepubliceerd, kun je wel zien dat er wat demografische ontwikkelingen zijn. Hè? Dus de minderheden nemen toe. En ik geloof dat die samen, hoe was het nu, Jan? Ik geloof al bijna de helft, of misschien zelfs meer, de helft van de totale bevolking zijn. Dus dat is belangrijk voor de samenleving, voor de omgangsvormen, maar ook voor de politiek. Dus in die zin is er wel een ontwikkeling. Maar om nou te zeggen, om dat helemaal op Texas te concentreren, dat vind ik niet. Dat klopt niet. Gaat ook over Georgia, gaat over Florida, gaat over New Mexico, het gaat over Arizona. Maar wel heel veel in het zuiden. Trek naar het zuiden, dat is zeker het geval.
Nou, en misschien, het is ook in het verlengde van wat Misha eigenlijk mailde. Je ziet ook bijvoorbeeld dat vanuit dat dure Californië, waar die techbedrijven en allerlei andere oorzaken, in San Francisco is de huur onbetaalbaar, dat mensen dan naar Texas, naar Dallas bijvoorbeeld komen, waar die buitenwijken dus gigantisch aan het groeien zijn voor al die mensen die op zoek zijn naar betaalbare woningen. En die techbanen die je soms vanuit het hele land wel kan doen, maar ook techbedrijven die dus meer dat soort steden gaan zoeken. En dat je daar wel een beweging ziet van het dure New York, het dure San Francisco, ook naar bijvoorbeeld Dallas of Austin, dat is ook zo'n stad. Daar zie je wel wat beweging.
Ja.
En dat is ook iets wat met corona weer wat extra benadrukt is. Hè?
Zeker, en het is ook van alle tijden hoor, want je hebt John Steinbeck heeft misschien wel zijn allermooiste boek geschreven over een massale volksverhuizing vanuit Oklahoma.
Grapes of Wrath.
Ja. De massale volksverhuizing van mensen uit Oklahoma die naar Californië gingen, omdat in Oklahoma een enorme droogte was en stofstormen. Dus die mensen die waren compleet verpauperd. En die gingen op het gerucht af dat in Californië het goud aan de bomen groeide. En die zijn ook voor een groot deel als zwervers geëindigd. En dat verhaal, dit was een roman, maar het is echt gebeurd. Mm-hmm. En dat speelde misschien wel, ik weet niet precies, maar toch wel een jaar of 80 geleden. Dus het is niet nieuw.
Ja, een beetje die Dust Bowl tijd. California or bust. Adriaan van Breda, die reageert ook. Dat gaat over abortus. Daar hebben we het ook over gehad inderdaad. Over die abortuswetgeving in Texas die zoveel strenger is geworden. In het boek Freakonomics wordt beschreven dat de criminaliteitscijfers in de VS destijds sterk gedaald zijn. Niet door meer agenten of door strenge straffen, wat iedereen denkt, maar door de legalisering van abortus, waardoor de minder ongewenste kinderen met slechte kansen ter wereld kwamen. Krijgt dat aspect nu ook aandacht in de discussie in de VS? Nou, ik geloof het niet, Bernard.
Nee, het krijgt geen aandacht. Adriaan heeft gelijk, dat stond inderdaad in dat boek. En er stonden trouwens meer factoren in. Over criminaliteit waren er inderdaad ook redeneringen. Dat de generatie van dat moment gewoon net wat kleiner was. Er waren überhaupt wat minder kinderen geboren dan in de tientallen jaren daarvoor. Hmm. En dus is de kans dat een kind in de criminaliteit terechtkomt is kleiner. En ga zo maar door. Dus ik weet niet precies of die redenering één op één klopt. Omdat dit zou suggereren dat al die kinderen ongewenst zijn. En dat ongewenste kinderen per definitie een gevaar voor de samenleving vormen. Ik zou dat niet durven zeggen. Ik vind het ook een beetje eng. Vind je niet?
Ja. Ja, en ik denk daarbij ook wat. Want het is wel een heel interessant punt, natuurlijk.
Zeker.
Maar ja, het komt in die discussie. Ik hoor het helemaal niet. En dat komt, denk ik. Het is eigenlijk een discussie op basis van geloof, dit. Hè? Dit gaat om wat vind je, wat geloof je. Het is niet eens puur religiegeloof, maar wel conservatief geloof. Of meer progressief. En ik geloof dat het daar meer over gaat. Het is echt een issue wat heel erg op de emotie is. En daarbij spelen eigenlijk dit soort zaken, meer rationele argumenten eventueel, die spelen eigenlijk bijna geen rol voor mij.
Nee, het is heel simpel. De pro-life beweging, dus de anti-abortus beweging, die zegt om religieuze redenen, dit is, en ook, ze hebben ook medische redeneringen, dit is moord, mag je nooit toestaan als samenleving. Zo simpel is het.
Ja. Hey, John Huizer, die zegt, ik had jullie eerder al een mail gestuurd, die hebben we toen ook voorgelezen en dat ging over corona, de vaccinatiediscussie. Hij zegt, sympathiek dat jullie dat hebben behandeld, maar ik maak wel ernstig bezwaar tegen hoe jullie mijn reactie afdeden. En hij zegt dan, dat ging er een beetje over van dat wij zeiden van wij volgen de wetenschap en jij kijkt alleen maar filmpjes op YouTube en hij wil graag meer de nuances horen in die discussie over het vaccin. En dat hoor ik nooit terug in jullie podcast, zegt hij. Dat vind ik erg jammer. Zeker gezien de toenemende polarisatie in de VS. Kies AUB geen kant daarin, want het loopt helemaal mis.
Ja. Jan, we hebben met elkaar daar al een beetje over gepraat. Wij zijn geen medisch programma. Geen medische podcast. En we zijn ook geen vaccindeskundige of virusdeskundige. Dus deze discussie gaat nog heel lang duren, hè?
Mm-hmm.
Dus ik zou er niet op tegen zijn om, wat bij ons betreft, de discussie over de corona in medische zin een beetje te sluiten.
Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan.
Ja, en dan in politieke zin is het wat anders, hoor, want dat blijft een rol spelen, dat snap ik ook wel. Maar je kunt van ons geen uitspraak verwachten over, ik vind dat niet hoort, over of het nou wel werkt of niet werkt en wat de wetenschap daarvan vindt. Ik vind dat daar zijn wij niet van. Toch?
Mm-hmm. Nee, daar sluit ik me helemaal bij aan. We hadden ook een recensie deze week van iemand die zei van, jongens, jullie kiezen helemaal de verkeerde kant. Dit is geen corona-podcast. Daar zijn er genoeg van. Ook BNR heeft een paar mooie, dus vraag het aan Gommers. Volgens mij is er eentje. Daar zou ik dan die brieven aan richten. En ja, wij volgen de meerderheid van de wetenschap hierin. Want dat is de informatie die wij beschikbaar hebben. Maar we willen inderdaad niet een medische discussie week op week. Dus bij deze denk ik dat we die maar moeten afsluiten.
Ja.
Rond van de Heuvel. We komen nu in het wat kritischer gedeelte, Bernard, van de luisteraarsvragen.
Kunnen we tegen?
Kunnen we tegen, gelukkig.
Kunnen we tegen.
Ja. Die zegt, ik ben een vervent luisteraar. Nou, gelukkig, maar in eerste instantie waren het 5 sterren die hij zou geven aan onze podcast. Hij gaat nu naar 3 sterren. Goede inhoud, neutraal, juiste info en heel breed qua onderwerpen. Top, dat zijn de 5 sterren, maar de presentatiewijze, die wordt helaas minder. In podcast 95 zeggen jullie wel heel, dat citeer ik hem even, heel vaak . Ik denk wel 200 keer, laten we sturven. Ik weet niet of jullie zelf nog naluisteren. Misschien leidt het jullie niet af, maar mij helaas wel. Beterschap, zegt Ron.
Ja, nou ja, hij zal gelijk hebben. Ik wil er best iets van zeggen, hoor. Dat klopt. Die dingen gebeuren, maar dat komt omdat een podcast, en zeker deze podcast, is niet of nauwelijks gescript. We schrijven dus wel even de onderwerpen op en we maken een paar kleine tekstjes, maar in feite is dit een gesprek tussen twee vrienden. en collega's over een onderwerp dat we belangrijk vinden. Mm-hmm. En daarbij komen de gedachten wel eens langzaam en al denkend op gang. Dus ja. Het is niet. Kijk, bij een normaal radio- of televisieprogramma heb je keurig teksten die je precies leest. En de vragen staan ook vaak genoteerd. Dus wat dat betreft, ja, dat gaat strakker. En dit gaat wat minder strak. Niettemin trek ik me aan wat Ron zegt.
Ja, nee, dat heb ik ook. We gaan erop letten, Ron. En om daar niet om excuses te geven. Maar soms dan hebben we wel eens zo'n gesprekje. We hebben het allebei heel druk. Dit is voor ons ook even zo'n rustmomentje in de week. Dat we even tijd hebben om erover na te denken. En dan komen die gedachten inderdaad ook tijdens het gesprek vaak. En we knippen daar ook niet in. Dus dat is ook, die us en a's, die blijven er gewoon in zitten. Dit is gewoon het gesprek zoals we het gehad hebben. En soms als we een zware nacht hebben gehad of een heftige nieuwsweek, dan komen die gedachten inderdaad wel eens wat minder snel op gang. Maar we proberen erop te letten, Ron. Dat in ieder geval. Bernard, we hebben nog een hele berg vragen, maar tegelijkertijd zijn we ook al heel lang aan het praten. En ik weet niet hoe het met die zondvloed is bij jou buiten. Is dat weer al een beetje? Ja?
Iets, die wind giert niet meer zo, maar het is nog behoorlijk stortregend, joh. Wat kan ik zeggen? Ik heb niks anders te doen, joh. Ik zit hier maar te zitten. Ja.
Nou, nee. Zal ik er dan nog eentje bij pakken? Dat is wel een hele lange, maar een hele leuke van George Reitsma. En die reageert op toen wij zeiden van kunnen jullie die ervaring met Amerikaanse werkgevers, kunnen jullie daar wat meer over vertellen? Hij zegt, ik werk in Californië in de halfgeleiderssector. Een staat met de strengste arbeidswetgeving in de VS en een sector die gemiddeld ik weet eigenlijk helemaal niet wat daar precies staat. Tot de tere gevers behoort. Wat bedoelt hij daarmee, denk je? Snap je dat?
Nee.
Nee, nou ja. In ieder geval, er zijn verschillen die enorm groot zijn met Nederland. En hij noemt er maar. En dat is dan wel interessant. Een collega had een burn-out en bleef thuis. Al na een week werd er een vervanger gezocht. Nu mag een werkgever geen zieke werknemer ontslaan. Maar toen mijn collega na 4 weken weer op zijn werk verscheen, kreeg hij de pink slip. Dat wil zeggen ontslag. Ja, dat is wel heftig en dat is wel wat anders dan in Nederland, hè?
Ja, zeker. Maar wat is de vraag?
Precies.
Hoe het systeem werkt.
We hadden gevraagd van noem een paar voorbeelden en hij heeft er een paar. En hij noemt ook bijvoorbeeld de COVID-shutdown hier in Californië. Moesten we allemaal thuis werken. De werkgever is aansprakelijk als we ziek op het werk worden. Maar voor de Delta-variant kregen we doodleuk een e-mail. We verwachten u op deze datum weer voltijd op kantoor. Mocht je van plan zijn langer thuis te werken, dan kun je dat bespreken met je manager. En daarbij zal personeelszaken ook aanwezig zijn. Met andere woorden, dan ben je baan kwijt. Ja. En hij zegt, ik heb een tijdbank. Ja, ik denk dat hij bedoelt zeg maar een soort van een plek waar hij vakantiedagen
dagen
staan.
Ja, precies. Ja,
van 15 dagen, dat is vakantie plus ziekteverlof. Ben je een dag ziek, gaat dat van je vakantie af. Nou, hij heeft nog een heleboel meer voorbeelden. Het is echt wel heftig.
Maar dat is standaard. Dat klopt. Zo werkt het in Amerika. En het is heel vervelend met die sick days. Dus dat zijn de dagen waarop je doorbetaald ziek mag zijn. Dat zijn er meestal 5, soms zijn het er 10. Dat betekent dat je een week of 2 weken ziek mag zijn en doorbetaald krijgt. Daarna mag je best ziek blijven als je dat nog bent, maar je krijgt geen salaris meer. Je wordt dan vaak niet ontslagen, maar dan betalen ze je niet meer. Dus dan moet je je dan voor tegen verzekeren. Als de baas geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft, en dat is meestal niet het geval, dan moet je dat zelf doen.
Ja.
Ja, en dan heb je ook, het is niet overal zo erg in sommige bedrijven, dan bouw je wat meer op aan dagen. En ook aan vakantiedagen. Maar standaard is 10 dagen vakantie en 5 sick days. Dus dagen waarop je ziek mag zijn. Dus bij elkaar is dat 3 weken vrij. En dat is het. Het is niet meer. En nogmaals, als je wat langer in dienst bent, kan dat opbouwen. En sommige bedrijven zijn er wat liberaler mee, maar in het algemeen niet hoor.
Ja, en George noemt hier ook nog, dat is ook wel een interessant. Hij zegt van, gemiddeld hebben mijn collega's en ik 1 per 4 jaar vakantie. Want tijdens een lopend project mag je geen vrij opnemen. Dus het kan zelden dat je 5 of meer dagen achtereen vrij hebt. Heftige situatie.
Dat is waar, maar daar staan dan in het algemeen wel hele mooie salarissen tegenover. Hè? Maar ik bedoel het helemaal niet serieus. Ja. Maar zeker in die techsector, daar wordt van je, en ook in de advocatuur bijvoorbeeld, daar wordt geëist dat je je echt drie slagen in de ronde werkt. 8 dagen per week als het zou kunnen. En dan het hele jaar door. Maar je verdient wel heel veel geld. De vraag die je dan moet stellen is, heb je ook tijd om het op te maken? Antwoord is dan meestal nee.
Nee, precies. Want nee. Je zit altijd op kantoor.
Ja.
Ja. Hey, ik wil nog één dingetje wel van hem noemen. Want dat vond ik ook wel een interessante. Hij heeft het over de Great Resignation. Daar had ik nooit van gehoord. Heb jij ervan gehoord?
Nee.
Nee. Hij zegt, er wordt op dit moment door personeel massaal ontslag genomen. Ik zie dat binnen mijn bedrijf, maar ook om me heen. Op mijn afdeling zijn 14 van de oorspronkelijk 30 man onlangs vertrokken. Er liggen nu kilometers lange rijen vrachtschepen voor de kust door gebrek aan havenpersoneel en vrachtreizen. Ik had wel inderdaad van die file gehoord. Winkels zijn zwaar onderbezet, kunnen niemand krijgen. Geloof het of niet, maar op dit moment is USPS, US Postal Service, de snelste courier. FedEx en UPS zitten zonder personeel en liggen nagenoeg lam. De USPS heeft betere arbeidsomstandigheden en kan zijn personeel daardoor vasthouden. Ik merk wel inderdaad dat personeelstekort en ook problemen bij de pakjesbezorgers, zeg maar, dat hebben we hier ook wel een beetje.
Ja, en in Nederland ook, hè? Dus echt, bijvoorbeeld in de horeca is echt sprake van een megacrisis.
Ja,
sinds,
zeker.
Nu mogen ze weer en nu hebben ze geen personeel. Dat zijn inderdaad dingen. Ik heb de hoop en de indruk dat naarmate we uit deze nare periode komen, zich wel weer een beetje herstelt. Maar het is absoluut een feit. Ik had alleen deze benaming nooit gehoord. The Great Resignation. Maar dat betekent gewoon massa ontslag nemen.
Ja, precies.
Zou ik zeggen.
Ja. Houden we in de gaten in ieder geval. En bij deze, daar moeten we dan maar een beetje bij afronden. Hè?
Want, heb je nog recensies, Jan?
Ja, ook nog Mariska, 5 sterren. Heimwee-podcast is de titel. En zegt, deze podcast is mijn wekelijkse dosis genieten van mijn veruit meest favoriete land in de wereld. Ik luister altijd vroeg in de ochtend tijdens mijn grote ronde met onze hond Ziggy. Ik heb slechts een jaar mogen wonen en dan in Californië, LA. En al 30 jaar maken we bijna elk jaar een lange roadtrip door de verschillende staten. En bezoeken daarnaast met regelmaat verschillende steden. Helaas de afgelopen 2 jaar niet meer. Dus vandaar de heimwee. Wij weten dan, Bernard, gelukkig dat de heimwee leed een beetje te verzachten. En het sluit dan af met wanneer mogen we weer naar de VS, lieve heren. Ja, dat mag dus binnenkort weer gelukkig, Mariska. Ja,
het begint goed te komen, hè?
Ja, precies. Winno 1979, geweldige podcast. Ik weet niet of jullie dit al eens eerder hebben gehoord, maar na het opstaan ben ik ongeveer een half uurtje in de doucheruimte om te douchen, tanden poetsen, et cetera. En dan heb ik stevast deze podcast aan en luister ik dus steeds naar een ander stukje. En dat gaat op deze manier de hele week door totdat er weer een nieuwe podcast is. Dus Winno nu aan het tanden poetsen waarschijnlijk.
Ja, hij maakt van ons een feuilleton. Leuk!
Ja,
oké, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRdeWereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
Ja, en laat ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. Vanuit het zwembad in Gran Canaria bijvoorbeeld, of bij het tandenpoetsen, vinden we altijd leuk. En ook die arbeidsomstandigheden vind ik toch interessant om te horen, hoor. Je Amerikaanse ervaringen als Nederlands-Amerikaanse luisteraar, we smullen ervan, vinden we interessant om te horen. En voor nu, dank voor het luisteren. En volgende week, Bernard, jij weer vanuit Studio Hammelburg in Amsterdam, volgens mij, hè?
Ik denk het ook, ja.
Ja, zeker. Spreken elkaar dan weer. Tot dan.
Absoluut. Dag, Jan.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.